Goedenavond en hartelijk welkom bij de Bijbelstudie van de Christelijke Gemeente De Bron in Heerlen. Wat goed dat u vandaag weer meekijkt, meedoet met onze studie. We zijn bezig met een studie in het boek Daniël, een fascinerend klein boekje in het Oude Testament, over een man die uit zijn geboortestad, uit zijn geboorteland is weggerukt, uit Jeruzalem, en zijn hele leven, zijn volwassen leven, doorbrengt in Babylon, waar hij een politieke carrière ingaat en waar hij ook gebruikt wordt door God om boodschappen door te geven aan machtige leiders, wereldleiders. En Daniël is een trouwe dienstknecht van de Heer, een profeet en politicus, die eervol en godvruchtig te werk gaat. We zijn bij het laatste gedeelte van het boek aangekomen. Nog niet de laatste les. Ik denk dat er nog één les zal komen hierna. Maar we zijn wel bij het laatste gedeelte aangekomen. Hoofdstuk 10, 11 en 12. Die horen bij elkaar. Dat is allemaal materiaal. Dat gaat over het laatste visioen dat Daniël ontvangt van God. En wat we zien is dat dit visioen eigenlijk steeds meer inzoomt en kenbaar maakt wat er gaat gebeuren in die periode tussen de twee testamenten in, als het Griekse Rijk aan de macht is. En door het boek heen krijgen we steeds meer details. Dus Daniël krijgt een aantal visioenen en bij elk visioen zien we een vernauwing van de periode waar God op doelt en ook een uitbreiding van het aantal details dat bekendgemaakt wordt over die periode. En Daniël is een boek dat de Joden voorbereidt op het lijden, de verdrukking die gaat komen tijdens die Griekse periode en voornamelijk onder de verdrukking van Antiochus Epiphanes. Die hebben we al een paar keer besproken. Nou, die komt in hoofdstuk 11 ook nog een keer terug. En die Antiochus, dat is dus een voorschaduwing van de ultieme antichrist die in de eindtijd ook weer het volk Israël gaat onderdrukken. Dus dit boek is vooral gericht op die mensen, op dat volk, het Joodse volk. Wat is Gods plan met het Joodse volk? Nou, Daniël geeft een uitgebreide agenda die God samengesteld heeft voor het Joodse volk. Om uiteindelijk het Joodse volk terug te winnen naar zichzelf. We gaan vanavond hoofdstuk 10 behandelen. En dan gaan we volgende keer, als laatste les, gaan we hoofdstuk 11 en 12 behandelen. Hoofdstuk 12 is vrij kort. Die kunnen we goed samenvoegen met hoofdstuk 11. Dus dit is de één na laatste les. En in hoofdstuk 10 vinden we Daniël als een bejaarde oude man. Hij is bijna aan het eind van zijn leven gekomen. Hij is de Heer trouw geweest. Maar hij is ook heel erg bewogen door de dingen die God hem geopenbaard heeft. En dat zien we ook hier. In hoofdstuk 10 lezen we in de opening van het hoofdstuk: in het derde jaar van Kores, koning van Perzië, werd er een woord geopenbaard aan Daniël, aan wie de naam Beltsazar gegeven is. Dit woord was waarheid en ging over grote strijd. Hij begreep het woord en hij kreeg inzicht in het visioen. Daniël krijgt te horen dat er groot conflict, een groot conflict voor zijn volk Israël, op het punt staat te gebeuren. Hij heeft het over het conflict eigenlijk dat tussen die twee testamenten in gaat gebeuren. En natuurlijk ook de voorschaduwing van de escalatie en het grote conflict in de eindtijd. En Daniël is daar erg door geraakt. Hij begrijpt wat dit betekent. Daniël is erg bewogen voor zijn volk. Dat zien we eigenlijk door het hele verhaal heen van Daniël. Hij is bewogen met het lot van het volk Israël, zijn eigen volk. Hij verheugt zich niet in het lijden, maar hij is verdrietig en rouwt. We zien ook dat als hij begrijpt hoe groot het conflict zal zijn, wat zijn volk zal ondervinden, dan gaat hij 3 weken lang in rouw. Dat lezen we in vers 2. In die dagen was ik, Daniël, 3 volle weken aan het rouwen. Smakelijk voedsel at ik niet, vlees of wijn kwam niet in mijn mond en mijzelf zalven deed ik helemaal niet, totdat die 3 weken voorbij waren. We zien dat Daniël in respons op de openbaring van God eigenlijk heel verdrietig wordt en 3 weken lang gaat rouwen. Hij doet een gedeeltelijk vasten, niet een volledige vast waar hij niks eet, maar hij onthoudt zich van bepaalde soorten voedsel en hij zalft zich niet meer, dus hij verzorgt zich niet tijdens die 3 weken. Hij verootmoedigt zichzelf voor God. Het doet hem wat. Het doet me denken ook aan de apostel Paulus, die in Romeinen 9 en Romeinen 10, de eerste paar verzen van die hoofdstukken, ook uitspreekt dat hij bewogen is voor zijn eigen volksgenoten, de Israëlieten. En dat hij zelfs bereid is, als het zou kunnen, om hun plek in te nemen in de verdoemenis, als het betekent dat zij gered mogen worden. Het zijn onvoorstelbare woorden. Dat iemand zijn plek in de hemel in principe zou opgeven voor een ander. Dat is ongekende liefde. En ik vraag me af of wij daar niet ook een beetje van kunnen leren vandaag de dag. We leven in zo'n individualistische samenleving, waarin het alleen maar gaat om mijn hachie en mijn leventje. We leven langs elkaar heen. We zien de ander niet eens staan. Laat staan dat we zijn leed of zijn lot inzien en het ons aan het hart gaat. We leven in een samenleving en een maatschappij die verhardt, die koud is, waar de liefde verkild is. En we mogen leren van een Daniël, we mogen leren van een Paulus om weer eens bewogen te zijn met mensen. En vooral ook het lot van mensen, het eeuwige lot van mensen. Ik denk dat de kerk van Jezus Christus zo weinig evangeliseert, omdat we heel weinig nadenken over de eeuwigheid en wat dat betekent voor de mensen om ons heen. En wij kunnen wat meer urgentie gebruiken en wat meer compassie, wat meer bewogenheid, zoals God dat ook had voor Nineveh. De meest vrede mensenvolken. Maar wij zijn vaak als Jona en wij vluchten weg van onze verantwoordelijkheid. We vluchten weg van een bewogenheid. We willen niet bewogen zijn. We willen geen genade tonen aan mensen van wie wij denken dat zij het niet verdienen. Terwijl de schrift ons duidelijk zegt dat we allemaal in hetzelfde bootje zitten. Wij zijn geen haar beter dan anderen. En het is de pure genade van God dat wij het evangelie mochten horen en dat wij er met geloof op mochten reageren. En nu is het aan onze taak om, zoals een Daniël en zoals een Paulus, om in gebed te gaan en uit bewogenheid ook de Heer aan te roepen. Heer, doe een groot werk in ons land. Doe een werk in onze kinderen. Doe een werk in onze gemeentes. Dat wij weer opgewekt mogen worden en dat de gemeente binnen mag stromen met mensen in wiens harten de Heilige Geest aan het werk is. En misschien moet dat ook gepaard gaan met een stukje vasten. Nu wil ik niet zeggen dat wij verplicht zijn om te vasten. Sterker nog, er was maar 1 verplichting in de hele Bijbel om te vasten. Die was in het Oude Testament. Op de dag van verzoening was het een taak, was het een verantwoordelijkheid, een plicht voor het volk om zich te verootmoedigen voor de Heer en geen voedsel te nemen. Andere vasten, dat waren allemaal vrijwillige vasten. En ook de Heer Jezus kondigt aan dat in zijn aanwezigheid er zeker geen reden was om te vasten. Maar als de bruidegom er niet meer zou zijn, dat zijn discipelen op dat moment ook reden hadden om te vasten. Vasten is niet iets wettisch, het is niet iets wat de genade van God afdwingt. Maar het vasten, en soms misschien een gedeeltelijk vasten, zoals hier in Daniël. We kunnen ook vasten van een deel van onze luxe of van onze, zelfs onze noodzakelijke behoeften. Maar het vasten laat zien dat wij goed begrijpen dat een mens niet leeft van brood alleen, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Het vasten haalt ons uit een positie van verzadiging, een positie van welvaart en overvloed, een positie van meer dan voldoende hebben. Want in zo'n positie kan je moeilijk je eigen nood voor God inzien. Maar het vasten brengt ons in een positie waarin we de noodzaak weer gaan voelen voor God. Dat we God brood nodig hebben. Dat wij niet afhankelijk zijn van materiële en menselijke dingen. Maar dat wij nodig hebben dat God ons geestelijk aanraakt en stuurt en leidt. Dat is het vasten wat God zoekt. Ik ken maar weinig christenen die vasten. Maar er ligt een grote kracht wanneer wij op onze knieën gaan, het voedsel opzij schuiven en zeggen, ik ga God zoeken. Niet materiële dingen, niet aardse dingen, zelfs niet de basisbehoeften, die zet ik even aan de kant. En ik richt me volledig op het geestelijke. En ik wil teren op het brood des levens, de Heer Jezus. Dat is wat Daniël doet en daar lag zijn kracht en daar ligt ook onze kracht in deze tijd. Daniël die bevindt zich hier volgens vers 4 aan de oever van de grote rivier, de Tigris. Nou, de Tigris is een van de twee bekende rivieren uit de oudheid, de Eufraat en de Tigris. De Eufraat die loopt door Babylon. De Tigris die loopt ten noorden van Babylon en het punt van de Tigris, het dichtste bij Babylon, de stad, dat zou zo ongeveer 30 kilometer zijn. Dus Daniël bevindt zich hier een stuk ten noorden van zijn woonplaats. Mogelijk dat hij in respons op de openbaring van dit grote conflict dat eraan zou komen, dat Daniël ook zichzelf terugtrekt. En deze 3 weken neemt om God te zoeken. Als Daniël dan in gebed is, dan gebeurt er eigenlijk pas iets op de 21ste dag. We lezen later waarom dat zo is. Maar we lezen ook dat vanaf het eerste moment dat Daniël God ging zoeken, lezen we ook in vers 12. Wees niet bevreesd, Daniël, want vanaf de eerste dag dat u zich er met heel uw hart op toelegde om inzicht te krijgen en om u te verootmoedigen voor het aangezicht van uw God, zijn uw woorden gehoord. En omwille van uw woorden ben ik gekomen. Soms denken wij dat onze gebeden tegen een ijzeren hemel, een koperen hemel aanstoten. En dat ze niet eigenlijk boven het plafond uitkomen. Maar Daniël leert ons om ook te volharden in het gebed. Vanaf de eerste dag dat hij op zijn knieën ging, gebeurde er wat. Maar het was pas 3 weken later dat het effect van de eerste beweging van God in respons op Daniëls gebed te zien waren. En ik zou jullie ook willen aanmoedigen om echt te volharden in gebed. We hebben afgelopen zondag in onze dienst een getuigenis gehoord van iemand die al 33 jaar voor haar moeder heeft gebeden. En afgelopen week heeft zij een uitspraak gedaan dat zij de Heer Jezus wil aannemen. Dat is geweldig. Maar daar zaten 33 jaar gebed achter. En soms moeten wij ook volharden in gebed. En wil God ons leren om met lange adem te vertrouwen op Hem, op zijn belofte, op zijn voorzienigheid, op zijn goedheid en genade. Als ik één ding geleerd heb in mijn wandel met de Heer, is dat God zelden onmiddellijk handelt. Vaak moeten dingen eerst zijn loop gaan. Vaak moeten dingen nog erger worden dan ze momenteel zijn. Vaak moeten we nog dieper gaan dan we momenteel zitten. En als we denken dat we niet dieper kunnen gaan, dan worden we nog een tandje lager gezet. Maar dit is allemaal onderdeel van Gods plan. En God heeft ons niet verlaten. Hij heeft ons niet in de steek gelaten. Hij laat ons niet in de kou zitten. Hij heeft geen enkele bidder laat die staan. Maar God is iemand die op zijn tijd antwoord geeft. En vaak is dat niet onmiddellijk. Vaak is dat nadat we een tijd gebeden hebben. Jezus geeft ons aanmoediging dat wij moeten volharden in het gebed met verschillende verhalen die hij vertelt. En Daniël is zeker ook hier een voorbeeld voor ons. Uiteindelijk is hij natuurlijk ook een voorschaduwing van de Heer Jezus, die de volmaakte voorbidder is. Hij bad voor Petrus toen Petrus Jezus verloochende. En het gebed van de Heer Jezus heeft het geloof van Petrus behouden. Het gebed van de Heer Jezus als hoge priester. We hebben een hoge priester in de hemel die voor ons pleit. Romeinen hoofdstuk 7. We hebben een hoge priester die niet onbewogen is, maar die een troon van genade heeft. Waar wij elk moment bij terecht kunnen bij Hem die alles overwonnen heeft. De Heer Jezus die bidt voor ons en Hij nodigt ons uit om ook mee te bidden. Hij nodigde zijn discipelen uit om in de hof van Gethsemane met Hem mee te bidden. En wij zijn geroepen om ook op de knieën te gaan en de kracht van het gebed in te schakelen. Want als Daniël op zijn knieën gaat, dan krijgt hij in hoofdstuk 10 een visioen. En hij ziet, vers 5, hij slaat zijn ogen op. En zie, er was een man gekleed in linnen, zijn heupen omgord met het fijne goud uit Ufas. Zijn lichaam was als turkoois, zijn gezicht als het uiterlijk van de bliksem, zijn ogen als vuurfakkels, zijn armen en zijn voeten als de glans van gepolijst koper en het geluid van zijn woorden als het geluid van een menigte. Dit is een bijna een angstaanjagend visioen wat Daniël hier ontvangt. Ingrijpend. Het verandert hem. Het zuigt alle kracht, alle energie uit hem. Hij is een uitgeputte man die op zijn gezicht valt als hij deze figuur ziet. Wie is deze figuur? Nou, daar zijn de meningen nogal verdeeld over. Sommige geleerden zien hierin een hele machtige, indrukwekkende engel. Ik denk eerder zelf dat het hier gaat om een verschijning van de Heer Jezus voor zijn menswording. In het Oude Testament zien we dat de Heer Jezus op allerlei plekken te zien is. Dat zegt hij ook op de weg naar Emmaus. Als hij opgestaan is uit de dood en hij praat met die twee discipelen, dan gaat hij ook uitleggen uit heel de schriften van het Oude Testament waar het over de Christus gaat. En ik denk dat dit een verschijning is van de eeuwige Zoon van God voordat hij mens werd en bekend werd als Jezus van Nazareth. We zien eenzelfde soort verschijningen ook terug, zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament. In Ezechiël hoofdstuk 1, vers 26 tot en met 28, daar ziet Ezechiël ook een soortgelijke verschijning. En in het Nieuwe Testament, in Openbaring hoofdstuk 1, daar ziet Johannes, de discipel, ook een verschijning die zeker ook in die context vermeld wordt als een verschijning van de Heer Jezus in zijn verheerlijkte status. En die drie verschijningen die komen overeen op een heleboel punten. En ik denk dat het hier inderdaad gaat om de Heer Jezus en in zijn heerlijkheid die hier aan Daniël verschijnt. Dit is niet zomaar een engel, lijkt mij, maar echt een verschijning van de Zoon van God in al zijn eerlijkheid. En Daniël die valt net zoals als Johannes en ook als Ezekiel. Ze alle drie vallen ze als dood op de grond. Een mens kan maar zoveel heerlijkheid en heiligheid en glorie kan hij ondervinden, onder ogen zien, voordat hij eronder doorgaat. En dit is wat er gebeurt met Daniël. Hij valt op zijn knieën en hij raakt in een soort slaap, een soort coma terecht. En hij moet notabene drie keer moet hij gesterkt worden door een aanraking om weer kracht te ontvangen, om op zijn benen te kunnen staan en om het visioen, wat in hoofdstuk 11, de openbaring die bij dat visioen komt, om die te ontvangen. In vers 10 zien we dan inderdaad een engel, waarschijnlijk niet dezelfde man die hij ziet in al die heerlijkheid. Maar in vers 10 is dit waarschijnlijk een andere engel die hem hier aanraakt en ondersteunt. En dan zegt deze engel tegen Daniël, vers 11, Daniël, zeer gewenste man, let op de woorden die ik tot u spreken zal en ga staan waar u stond, want nu ben ik tot u gezonden. Toen hij dat woord tot mij sprak, ging ik bevend staan. Toen zei hij tegen mij, wees niet bevreesd, Daniël, want vanaf de eerste dag dat u zich er met heel uw hart op toelegde om inzicht te krijgen en om u te verootmoedigen voor het aangezicht van uw God, zijn uw woorden gehoord en omwille van uw woorden ben ik gekomen. De vorst van het koninkrijk Perzië stond 21 dagen tegenover mij. Maar zie, Michael, een van de voornaamste vorsten, kwam om mij te helpen toen ik daar achterbleef bij de koningen van Perzië. Ik ben gekomen om u inzicht te laten krijgen in wat uw volk in later tijd zal overkomen. Want er is nog een visioen voor die dagen. Hier wordt een tipje van de sluier gelicht in de geestelijke wereld. Wat wij met onze ogen kunnen zien is niet alles wat er is. Wat wij met onze oren kunnen horen, wat wij met onze zintuigen kunnen waarnemen. Er is meer. Er is een hele dimensie. Meer dan wat wij normaal gesproken met onze vijf zintuigen kunnen waarnemen in dit heelal. Er is wat de Bijbel noemt een geestelijke wereld. Er is een dimensie die niet bestaat uit fysieke materie, maar waarin er wezens zijn, geschapen wezens, engelen, vorsten, machten, overheden en God zelf natuurlijk, die ook in die geestelijke wereld leeft. God is geest, hij leeft niet in een materiële werkelijkheid, hij leeft in een geestelijke dimensie. En het Nieuwe Testament noemt dat ook wel de hemelse gewesten, bijvoorbeeld in het boek Efeze. In die hemelse gewesten zijn wezens, geschapen wezens, engelen, tronen, heerschappijen, zo noemt de Bijbel ze. Het zijn machtige, prachtige en krachtige wezens, schepselen die God gemaakt heeft. En er zijn werkelijk miljoenen van deze engelen, vertelt de Bijbel ons in het boek Openbaring. Als Johannes een kijkje krijgt in de hemel, dan ziet hij daar een ontelbare menigte van van geestelijke wezens die rondom de troon van God staan en die daar taken hebben en die verantwoordelijkheden hebben. En het is een ontelbare menigte. En we moeten ons realiseren dat dit om ons heen gebeurt. Er is een verhaal in 2 Koningen 6, waarin de profeet Elisa bidt voor zijn knecht dat hij ogen mag hebben om de geestelijke wereld te zien. En dan ziet die knecht vurige paarden en rijtuigen, militaire rijtuigen, op de heuvels rondom de stad waar zij verblijven, ziet hij daar gelegerd liggen. Het is een onvoorstelbaar tafereel wat hier plaatsvindt. En dit is de realiteit die wij ook voor ogen moeten houden. Dat er niet alleen de fysieke wereld is waar dingen plaatsvinden, maar er is een geestelijke dimensie, een geestelijke werkelijkheid die invloed heeft op de werkelijkheid die wij ervaren. In die geestelijke wereld, daar zijn dus allerlei soorten wezens. De Bijbel noemt verschillende, bijvoorbeeld cherubs. We zien cherubs in Genesis die met een zwaard de toegang tot de Hof van Eden bewaken. Cherubs zie je ook weer terug op de ark, in die gouden beelden die op het deksel van die ark geplaatst worden. Zij zijn de verdedigers van Gods heiligheid en heerlijkheid en aanwezigheid. En we zien ook serafs. Serafs hebben 6 vleugels. We zien die terug in Jesaja hoofdstuk 6. En die serafs, dat zijn lofengelen. Die zijn alleen maar gemaakt om de heerlijkheid en de grootheid van God, de heiligheid van God, te verkondigen in de troonruimte van God zelf. We zien in Openbaring 4 dieren die om de troon staan, elk met een ander soort gezicht. We zien aartsengelen, dus er zijn ook rangen in de engelenlegers. Er is een aartsengel Michael en mogelijk, alhoewel het niet direct genoemd wordt, maar mogelijk is Gabriel, de andere engel waarvan we de naam weten, Michael en Gabriel, mogelijk is Gabriel ook een aartsengel, maar in ieder geval Michael. En Michael wordt ook in het boek Daniël hier benoemd als de vorst van het volk Israël. Hij is de bewaarder, de beschermer van het volk van Israël. We lezen ook over sommige engelen die al geketend zijn. In de oudheid, in de tijd van Noach, worden die geketend in een plek die Petrus noemt Tartarus. Je zou kunnen zeggen de diepste kerker in de hel. En die engelen, die dus sommige goed zijn sommige kwaad. Er is dus blijkbaar ook een moment geweest dat er een zondeval geweest is onder de engelen. Daarvan is de hoofdman, de leider van de gevallen engelen, is de Satan. Het woord Satan betekent tegenstander. Hij wordt ook wel genoemd Lucifer, lichtdrager. Waarschijnlijk was dat omdat hij een bijzondere positie had in de troonruimte van God, om daar licht uit te stralen in de aanwezigheid van God. Hij wordt ook wel de duivel genoemd. De kwaadspreker betekent dat. Of Apollyon, dat betekent vernietiger. Hij wordt de oude draak of de oude slang genoemd. Verwijzing naar de slang in de hof die Adam en Eva verleid hebben. Hij wordt ook wel eens genoemd de god van deze wereld of de vorst van deze wereld. Omdat hij de mensheid onder zijn macht had en sommige mensen nog steeds heeft. En hij is de aanvoerder van de duisternis. Hij is de god van deze eeuw. En hij is waarschijnlijk de meest prachtige en krachtige engel en het meest krachtige en prachtige wezen wat ooit geschapen is. En we lezen in Efeze hoofdstuk 2 vers 2 dat hij werkzaam is in de kinderen van ongehoorzaamheid. Dat betekent dat de Satan invloed uitoefent op de mensheid. Dat deed hij al in Genesis 3. Hij was bezig in het leven van Job. En dat geeft ons inzicht in hoe de Satan te werk gaat. Hij probeert het werk van God, het beeld van God, waarin wij geschapen zijn, te vernietigen. Hij is iemand die verdoemd is. Iemand wiens lot al verzegeld is. En hij probeert zo goed als het kan om zoveel mogelijk mensen met hem in het verderf te storten. Hij is de aartsvijand van God. Hij is niet gelijk aan God. God is krachtiger en de Satan heeft geen enkele vrijheid behalve als God hem het schenkt. Dat zien we in het leven van Job. Maar God laat het blijkbaar toe, omdat hij daar ook redenen voor heeft. En de Satan die gaat rond als een brullende leeuw. En hij probeert mensen levend te verslinden. We moeten dus ook waakzaam zijn. We moeten hem weerstand bieden, zegt het Nieuwe Testament. Hij verzoekt mensen. Hij verdraait de waarheid. Waarom zijn er zoveel religies in deze wereld? Waarom zien we zoveel gemeentes, denominaties in het christendom afdwalen van de waarheid? Omdat er een Satan is die niets liever wil dan de waarheid te verdraaien. Waarom komen er zoveel leugens op ons af via de wereldse media? Dat is omdat de Satan werkzaam is in de kinderen van ongehoorzaamheid. Hij probeert de leugens de wereld in te brengen. En hij probeert door middel van leugens mensen van God af te krijgen. Dat deed hij ook met Eva. Hij bracht de waarheid op zo'n... Hij bracht het alsof het een waarheid was. Maar hij verdraaide het genoeg om Eva tot ongehoorzaamheid te brengen. En dat zien we ook weer terug in alle religies. Er is vaak een kern van waarheid. Er zit zeker wel iets goeds in veel religies. Zeker wel iets goeds in vele valse leren die gebracht worden. Maar er zit ook genoeg gif in om mensen uiteindelijk tot een hele andere en verdoemende leer te brengen die uiteindelijk mensen gaat verwijderen en gaat afscheiden van God. 1 Timotheüs hoofdstuk 4 vers 1 vertelt over misleidende geesten en leringen van demonen. Maar het ziet er allemaal zo mooi uit aan de buitenkant. We lezen ook in 2 Korinthe hoofdstuk 11 dat Satan rondgaat als een engel des lichts. Hij is een brullende leeuw, maar hij doet zich voor als een engel des lichts. Hij doet zich voor als iemand die de waarheid brengt. Het hele paranormale gebeuren, dat wordt eigenlijk in een goed daglicht geplaatst. Alsof het iets moois is. Een communicatie met engelen. Mediums die mensen met een beschermengel of een gids, een hemelse of geestelijke gids in aanraking brengt. Maar mensen begrijpen niet dat achter het licht wat geschetst wordt en het mooie wat er gebracht wordt, dat daar een duisternis achter zit. Dat daar een occultisme achter zit. Je ziet het ook in religies. Als de Satan je niet met occulte dingen en met wereldse dingen kan lokken, weglokken van God, dan gebruikt hij de meest fatsoenlijke religies om mensen te verdoemen. Als ik kijk naar de dominante kerk in mijn omgeving, de katholieke kerk hier in Zuid-Limburg. Het klinkt zo bijbels, het klinkt zo dicht bij de waarheid. Maar de kern van de boodschap is, jij moet het verdienen. Jij moet goede werken, moet jij produceren. En je moet de hemel met jouw goede werken, moet jij zien te verdienen. En dat is een leer die uiteindelijk mensen verdoemt. Je ziet het in andere religies, je ziet het in de sectes, Jehovah's getuigen, Mormonen. Allemaal een heel prachtig, mooi, een mooie façade, een mooie voorkant die erop geschilderd wordt. Maar uiteindelijk zijn het systemen, leersystemen, die niet het echte, ware evangelie brengen. Maar uiteindelijk ook weer een soort een werkende religie produceren, waardoor mensen op zichzelf gaan vertrouwen en niet op het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Dat wij niks kunnen toevoegen aan wat Hij voor ons gedaan heeft. Gaat de Satan rond, ook in deze wereld. Er is een geestelijke wereld en er is een strijd in die geestelijke wereld. Dat zien we ook hier in het boek Daniël. Deze engel kon pas 21 dagen later kon hij met zijn boodschap naar Daniël komen, juist omdat hij in een strijd verwikkeld was. En we zien dat achter de menselijke overheden ook vaak geestelijke overheden staan, die met elkaar in conflict zijn. Er is een enorm conflict tussen goed en kwaad in die geestelijke wereld. Dat lezen we ook in Openbaring hoofdstuk 12, als Johannes dat visioen heeft van de Satan, die in opstand komt en 1/3 van de engelen uit de hemel gestoten wordt. Er is een conflict van ongekende intensiteit die plaatsvindt in de geestelijke wereld. En ook vandaag de dag nog, als we zien hoeveel van de Bijbelse waarden, hoeveel weerstand daartegen is, dat is niet menselijk, dat is satanisch. Als we zien in de geschiedenis hoe het volk van Israël eeuw na eeuw vervolgd wordt en vermoord wordt. Als we kijken naar Hitler en de nazi's en het gedachtegoed dat daarbij hoort om 6 miljoen Joden te vergassen en te doden. Dat is niet menselijk. Dat is ook niet menselijk te verklaren. De enige verklaring van dit soort acties is dat er een letterlijke duivel is. Een geestelijke wereld die het gemunt heeft, nummer 1, op het volk Israël en nummer 2, op christenen. En we hebben in ons land wel enige vorm van vrijheid als christenen zijnde, maar reken maar dat er een geestelijke macht is die druk uitoefent op het christelijke gedachtegoed. We zien het ook weer met een nieuwe regering die gevormd gaat worden. Wij moeten bidden, lieve broeders en zusters, dat God ons genadig is. Want er zijn mensen die via politieke wegen het christelijke gedachtegoed willen uitroeien uit Nederland. Die onze godsdienstvrijheid wil afnemen, die de morele standpunten en de ethische standpunten die wij belangrijk vinden, die willen ze uitwissen. Ze willen onze feestdagen afnemen, al onze vrijheden en de christelijke wortels die dit land nog heeft, geheel optrekken en in een progressieve, seculiere weg doorgaan. En dat is een geestelijke realiteit. Er is een strijd gaande om ons heen, niet tegen vlees en bloed, zegt Paulus in Efeze hoofdstuk 6. Maar tegen die geestelijke machten die wij niet met onze ogen kunnen zien, maar die wel degelijk invloed uitoefenen op de wereld die wij kennen. En hoe moeten wij ons daartegen verzetten? Neem die wapenrusting. Bescherm jezelf. Doe de gordel van de waarheid om. En neem het zwaard van de Heilige Geest, het woord van God, dat is ons wapen. Wij moeten het woord verkondigen. Wij moeten de boodschap brengen. We moeten onze voeten geschoeid hebben met bereidheid om het evangelie te verkondigen. Als wij niet bereid zijn, als wij niet de mindset hebben om op een positief agressieve manier, in alle openheid en alle urgentie, het evangelie te brengen aan deze wereld, dan zullen wij territorium moeten inleveren. Het is dus ook aan ons om onszelf te beschermen tegen de aanvallen van de Satan en stevig in onze schoenen te blijven staan. Geen grond op te geven, maar ons juist bezig te houden met het Koninkrijk van God en de uitbreiding daarvan. Niet te schuilen in onze christelijke bunkers, maar de kerkmuren, buiten de kerkmuren moeten wij het geluid laten horen van de geweldige boodschap dat Jezus gestorven is en opgestaan is en de duisternis overwonnen heeft. We weten dat de strijd al gewonnen is. Bij het kruis kreeg de Satan zo een kaakslag toegediend dat zijn dagen geteld zijn. En dat de Heer Jezus overwonnen heeft over de machten van de duisternis. We zijn ook beschermd, Job hoofdstuk 1. We hebben een beschutting. Niks en niemand kan ons aanraken. Niks en niemand kan ons het leven ontnemen of onze lichamen aanraken zonder dat God het toelaat. Dus als de Satan wat ruimte krijgt, dan mogen wij ook weten, God is nog steeds op de troon. Hij heeft nog steeds volledige controle over de machten van de duisternis. En er zal een moment komen dat als Jezus terugkomt, dat alle duisternis uitgedreven zal worden en dat deze wereld een plek zal zijn van heiligheid en goedheid. En dat dat de Satan de volken niet meer zal kunnen misleiden. Maar dat Jezus op de troon zal zitten. En het uur van de duisternis voorbij zal zijn. Lieve mensen, wij moeten ons bewust zijn van deze geestelijke wereld. Onze strijd is niet met vlees en bloed. Maar we zitten wel in een strijd verbonden, verwikkeld. Maar laten we ons oog houden op onze aanvoerder, de Heer Jezus Christus. Die alles heeft overwonnen en die ons alles in handen geeft om deze strijd te voeren en te winnen. Misschien is het allemaal nieuw voor jou. Of wist je het wel, maar is het een goede reminder voor jou om weer gericht te zijn, gefocust te zijn op de strijd die om ons heen woedt. En ook om onze ziel woedt. Het gaat hier om onze ziel. Jouw ziel, mijn ziel en de zielen van mensen om ons heen. Mensen die wij lief hebben. Dit is een oproep. Een oproep om deel te nemen in die strijd. Niet met menselijke wapens. Ook niet zozeer zoals we soms in de extreme charismatische kringen zien. Om alles te bestraffen om ons heen. Inclusief ziektes en demonen enzovoorts. We moeten ook niet te veel demonische activiteiten zien. Je stoot je elleboog en je ziet het als een geestelijke aanval. Nee, dat gaat misschien een beetje te ver. Dan overschatten wij de duivel. We moeten de duivel niet onderschatten en niet overschatten. Maar we moeten ons zeker bewust zijn van deze geestelijke wereld. We gaan het hierbij houden. Volgende keer dus de laatste les. Waarin wij nog één keer naar de eindtijd gaan. En dan hebben wij dit boek afgesloten. Goed, ik wens jullie nog Gods rijke zegen toe. En graag tot volgende keer.